Gemeente, ik deel u mee namens de kerkenraad dat de tweede collecte bestemd is voor de kerkelijke kassen. En dat aanstaande zondag 12 december er in de morgendienst leesdienst zal zijn. En in de avonddienst hoop ik u op de gewone tijd zelf weer voor te gaan. Vanavond zal er, zo de Heere wil, bediening van de heilige doop zijn. En aanstaande woensdag 8 december vergadert de kerkenraad aanvang 7:30 en gelegenheid tot bezoek vanaf 8:30. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 78ste psalm en daarvan het 36ste vers. Psalm 78, vers 36. Hij deed zijn knecht van achter het vee zich spoeden om Jacob's zaad, zijn dierbaar volk te hoeden. Voor Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen vervolgens uit de profetie van Haggai. En daarvan het 2e hoofdstuk, de verzen 11 tot en met 24. Haggai 2, de verzen 11 tot en met 24. In aansluiting aan de schriftlezing zingen we uit de 132e psalm, het 11e vers. Daar zal ik David door mijn kracht een hoorn van rijkdom, eer en macht doen reizen uit zijn nageslacht. 132, vers 11. Wij beginnen bij het 11e vers van Haggai 2. Op de 24e dag van de 9e maand in het 2e jaar van Darius geschiedde het woord des Heren door de dienst van de profeet Haggai, zeggende: Alzo zegt de Heere der Heerscharen, vraag nu de priesters de wet, zeggende: Ziet iemand draagt heilig vlees in de slip van zijn kleed, en hij raakt met zijn slip aan het brood of aan het moes, of aan de wijn, of aan de olie, of aan enige spijze. Zal het heilig worden? En de priesters antwoordden en zeiden: Nee. En Haggai zeide: Indien iemand die onrein is van een dood lichaam iets van die dingen aanroert, zal het onrein worden? En de priesters antwoordden en zeiden: Het zal onrein worden. Toen antwoordde Haggai en zeide: Alzo is dit volk en alzo is deze natie voor mijn aangezicht, spreekt de Heere. En alzo is al het werk hunner handen. En wat zij daar offeren, dat is onrein. En u stelt er toch uw hart op, van deze dag af en opwaarts, eer er een steen op steen gelegd werd aan de tempel des Heren, eer die dingen geschieden, kwam iemand tot een korenhoop van 20 maten, zo waren er maar 10. Komende tot de wijnbak om 50 maten van de pers te scheppen, zo waren er maar 20. Ik sloeg u lieden met brandkoren, met honingdauw en met hagel, al het werk uw handen, en gij keerdet u niet tot mij, spreekt de Heere. Stelt er toch uw hart op, van deze dag af en opwaarts, van de 24e dag van de 9e maand af, van de dag af als het fundament aan de tempel des Heeren gelegd geworden is, stelt er uw hart op, is er nog zaad in de schuur, zelfs tot de wijnstok en de vijgenboom en de granaatappelboom en de olijfboom, alle die niet gedragen heeft, die zal ik van deze dag af zegenen. Het woord des Heeren geschiedde ten 2e male tot Haggai op de 24e van de maand, zeggende: Spreek tot Zerubabel, de vorst van Juda, zeggende: Ik zal de hemelen en de aarde bewegen, en ik zal de troon der koninkrijken omkeren, en verdelgen de vastigheid van de koninkrijken der heidenen. En ik zal de wagen omkeren en die daarop rijden, en de paarden en die daarop rijden zullen neerstorten, een iegelijk in des anderen zwaard. Te dien dagen, spreekt de Heere der Heerscharen, zal ik u nemen, o Zerubabel, de zoon, gij zoon van Sealtiel, mijn knecht, spreekt de Heere, en ik zal u stellen als een zegelring, want u heb ik verkoren, spreekt de Heere der Heerscharen. Onze tekst vindt u in het gelezen schriftgedeelte in de profetie van Haggai, tweede hoofdstuk, het laatste vers, of vers 24. Te dien dagen, spreekt de Heere der Heerscharen, zal ik u nemen, o Zerubabel, gij zoon van Sealtiel, mijn knecht, spreekt de Heere, en ik zal u stellen als een zegelring, want u heb ik verkoren, spreekt de Heere der Heerscharen. Zoeken wij nu Gods aangezicht om de Heere om zijn onmisbare zegen te bidden. En dan willen wij opnieuw aan zuster Evendijk gedenken, die nog altijd in de Lichtenberg in Amersfoort verpleegd wordt. En in het ziekenhuis in Zeist is in deze week opgenomen zuster Verbeek van de Traai, die daar vrijdag jongstleden ook een operatie heeft ondergaan. Laten wij de Heere zoeken. Heere, we willen u er ootmoedig voor danken dat wij vandaag weer in uw huis mogen zijn. En dat ook op deze dag het evangelie nog weer mag uitgaan. Ook tot ons, dat u nog tot ons spreken wilt. Dat u nog altijd die God zijt die het behoud van zondaren zoekt. Heren, daar hebben wij het niet naar gemaakt. Als wij op onszelf zien en op wat ons leven is, dan hebben wij u zoveel reden gegeven om heel anders met ons te handelen en andere wegen met ons te gaan. Ja, dan zou het ook heel begrijpelijk zijn geweest als wij hier niet meer waren. Maar als gij ons al had opgeroepen om rekenschap af te leggen voor uw rechterstoel, en als wij verantwoording hadden moeten afleggen van alles wat we gedaan hebben, van al dat kwaad dat wij in het openbaar of in het heimelijk hebben bedreven, en als op grond van al die schuld ons het eeuwig oordeel zou zijn aangezegd, en ook als het al aan ons zou zijn voltrokken. Er zijn er, heren, die weggenomen zijn in de afgelopen tijd, wier lot voor eeuwig beslist is, die niet meer met ons in het heden der genade zijn. Er zijn er die na een lang ziekbed zijn weggenomen, er zijn er die plotseling werden afgesneden en die op deze wijze het leven moesten eindigen. Maar het is voorbij en de genadetijd is ook voorbij. En als we dan maar mogen behoren bij degene die u in ons leven hebben leren kennen, heren, dan is sterven geen verlies. Maar als wij voor eigen rekening hebben geleefd en als we zo zijn gestorven, dan is sterven vreselijk. O God, maar voor ons is dat moment nog niet aangebroken. Wij zijn nog hier en we mogen nog horen wat tot onze vrede dient. U brengt ons nog onder het woord des levens, het woord der zaligheid. U hebt nog een boodschap voor ons. Mag het indruk maken, Heere. Mag het ingang krijgen in ons hart, voor het eerst of bij vernieuwing. Mogen we verstaan wat tot onze vrede dient. Mogen we wijs worden tot zaligheid. We zijn dat van onszelf niet. Wat zijn wij, Heere, dwaze mensen. Mensen die onze dwaasheid iedere keer ook weer bewijzen in het van u afvoeren. Zelfs na ontvangen genade doen we dat immers. Maar Heere, als gij ons onderwijs geeft en als door het werk van uw Heilige Geest uw woord ook wordt toegepast aan onze harten, dan worden we ook wijs. Ach nee, niet in volmaakte zin, maar dan gaan we er wel erg in krijgen wat belangrijk en wat onbelangrijk is, wat nodig is en wat niet nodig is, waar het op aankomt. En als u het ons door uw Heilige Geest laat zien en weten dat de kennis van u en van uw genade in Christus onmisbaar is, de zaligheid door de zaligmaker Jezus Christus waarde voor ons gaat krijgen, Heere, dan zullen we daar toch mee werkzaam worden. En dan zal dat toch ook het begeren van onze ziel mogen zijn, om in hem gevonden te worden, hem te mogen kennen als die zaligmaker, als de beloofde Messias, als die volkomen vorst van Sion, die alle macht bezit in hemel en op aarde, en die zondaren zaligt en die zijn rijk doet komen en die zijn macht bewijst en die de macht van zijn vijanden verbreekt. Heere, leid ons in uw woord en geef dat wij verstand mogen ontvangen van God en goddelijke zaken. En dat het ons zo goed mag zijn in uw huis. Ja, Heere, wilt gij dan zelf door uw Heilige Geest het woord der prediking overeenkomstig de mening en de bedoeling van de Geest doen zijn? En wilt gij dat woord ook doen vallen als een zaad in een wel toebereide aarde? En maak gij zo uw wandelingen nog onder ons heerlijk en betoon het dat gij nog ons bezoeken wilt met uw heil. O Heere, wat zullen we dan gezegend zijn? En wat zal het dan ook goed zijn in uw huis als gij hier tegenwoordig wilt zijn en als gij uw krachten wilt betonen en uw werk wilt doen? Schenk het uit vrije goedheid, uit genade alleen. En dan willen wij niet alleen aan onszelf hier denken, Heere, maar we bidden ook voor hen die niet naar de kerk konden komen. Er zijn er die door ziekte verhinderd zijn, een ernstige ziekte of een minder erge ziekte, maar die in ieder geval geen gelegenheid hadden om met de gemeente op te gaan. Zegen ook hen, Heere, op de plaats waar ze zijn. Die twee zusters der gemeente die beide in een ziekenhuis liggen, de een al geruime tijd, de ander deze week daar opgenomen. Heere, zoudt u ze willen bezoeken en zoudt u ze willen zegenen en hen nog genadig willen oprichten? U kent hun lichamelijke noden, Heere, voorzie daarin. Maar u weet ook van hun geestelijke noden. Wilt u daar ook in voorzien en deze weg nog tot zegen stellen, zoals u alleen dat immers kunt? Maak gij uw weldaden heerlijk overal waar het hart zich tot u verheft en waarom uw hulp en uw bijstand gesmeekt wordt en waar uw genade ingewacht wordt. Denk aan al de arbeid in uw koninkrijk. Wilt gij uw knechten gedenken, Heer, als ge ze vandaag weer roept tot de arbeid in het woord? Bekwaam hen daartoe en geef hen te spreken naar de mening van uw Geest. Geef hen zelf ook te mogen proeven en smaken van het brood dat ze anderen mogen aanreiken. brood des levens. En wilt gij hen gedenken in uw rijke gunst. Zegen alles, Heere, wat op uw zegen wacht. Mag uw kerk gebouwd worden. Mag uw volk vertroost en onderwezen worden. En mogen er ook nog velen die nu nog in de greep van de boze zijn, verlost worden uit zijn macht en overgebracht worden in uw heerlijk koninkrijk. Heere, denk aan allen die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart. En wilt gij bijzonder daar zijn, Heere, waar geestelijke nood is, waar de vorst der duisternis benauwd en beangstigt, waar het geweten beschuldigt en waar we geen weerwoord hebben, omdat we het hoofd moeten buigen en inderdaad schuldig bevonden worden, waar banden des doods en angsten der hel ons vastgrijpen. Heere, wilt u licht van boven schenken, wilt u spreken en met uw machtswoord de banden breken en uw genade verheerlijken. Laat zo uw werk nog gezien worden en wilt u ons genadig al onze zonden vergeven en al onze ongerechtigheden verzoenen. Heere, hoor ons nog naar de grootheid van uw barmhartigheid, om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit de 89ste psalm en daarvan het tweede en het negende vers. Psalm 89, ik heb, dit was uw taal, een vast verbond gemaakt met mijn gunsteling, die steeds mijn oog bewaakt. En het negende, gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had gezegd in een gezicht. Vanmorgen gaat het dus over Zerubabel. Hij is degene tot wie deze profetie door Haggai gesproken is. Maar wie was Zerubabel en wie was de profeet Haggai? De tijd waarin ze leefden is de tijd na de ballingschap. Er is een gedeelte van het volk dat in Babylonische ballingschap was weggevoerd, teruggekeerd. Onder de Persische koning Kores werd aan de Joden permissie gegeven om, als ze dat wilden, terug te keren naar het land van hun vaderen en daar de stad Jeruzalem en ook de tempel weer te gaan herbouwen. Van die gelegenheid hebben vele Joden gebruik gemaakt. En ze zijn uit Babel, dat intussen een deel van Perzië geworden was, teruggekeerd. En ze hebben zich gevestigd in het land van hun vaderen. Die terugkeer uit Babel, uit Perzië, vond plaats onder leiding van Zerubabel. En onder leiding van Jozua. Zerubabel was uit de stam van Juda, nader bepaald uit het huis van David. Hij stamde in de rechte lijn af van koning David. En als de situatie normaal geweest was, en als het volk van Juda nog altijd als een aparte natie, als een aparte rijk had bestaan, dan zou deze Zerubabel nu koning geweest zijn in Jeruzalem. Hij wordt dan in onze tekst ook genoemd, of in onze tekst genoemd, de vorst van Juda. Jozua, de andere leidsman van de teruggekeerde ballingen, was uit de stam van Levi. Hij was een nazaat van Aaron. Hij was dan ook in die dagen de hoge priester. Dus de leiders van het volk waren zowel politiek als geestelijk de leidsmannen. Zerubabel de politieke leider en Jozua de godsdienstige, de geestelijke leidsman. Welnu, tot deze Zerubabel richt de profeet Haggai het woord. Een enkel woord eerst nog over wie de profeet Haggai was. Hij was samen met zijn jongere tijdgenoot Zacharia, wiens boek in de Bijbel op dat van Haggai volgt, geroepen door de Heere om de boodschap Gods als profeet te spreken tot die teruggekeerde ballingen. De Heere heeft het zijn volk nooit aan de bediening van het woord doen ontbreken. In Babel waren zijn knechten, ik denk aan Ezechiël en aan Daniël, maar ook bij de teruggekeerde ballingen waren zijn knechten. Ik denk nu aan deze Haggai en aan Zacharia. En het was ook nodig dat deze mensen het woord Gods verkondigden, want die teruggekeerde ballingen hadden het niet gemakkelijk. Het was ook nogal wat om daar weer in dat verwoeste en verwaarloosde land, dat 70 jaren onbewoond geweest was, om in dat land de zaken weer te gaan herstellen. Niet alleen dat dat een heel karwei was, maar ze moesten ook ondervinden dat er tegenstand kwam. Want her en der in dat verwoeste land hadden zich bevolkingsgroepen gevestigd. De Samaritanen, die het land niet in cultuur gebracht hadden en die de woestenij niet hadden hersteld, maar die daar toch een plekje gevonden hadden en waar ze een vrij armelijk bestaan leidden. Maar die Samaritanen zagen met lede ogen aan dat de Joden terugkeerden. Dat wensten ze niet. En toen de Joden eenmaal begonnen waren met het land weer in cultuur te brengen en de verwoeste steden te herbouwen en ook een begin hadden gemaakt met de herbouw van de tempel, toen kwamen die Samaritanen daartegen op. En dat verlamde de krachten van de Joden. Er werden allerlei valse beschuldigingen geuit, er werden brieven gestuurd naar het hof in Perzië, en tenslotte werd er ook nog vanuit Perzië een bevel gegeven dat ze de herbouw van de tempel moesten staken, en zo lag dat werk weer plat. Nu, toen kwam er een geest van moedeloosheid over die teruggekeerde ballingen. Het zat ook allemaal tegen. Tot overmaat van ramp waren er een paar jaren met een hele slechte oogst. Zodat de prijzen omhoog gingen. En alles werkte tegen. En het volk liet de handen slap neerhangen en ze zagen echt geen perspectief meer. En daarom, zei ik, was het nodig dat de Heere zijn knechten stuurde. Om ze weer op te roepen, om ze er weer aan te moedigen. Om ze ook de beloften Gods weer te doen horen. En dat was de taak van deze twee, de oudere Haggai en de jongere Zacharia. En toen, onder hun bezielende leiding en met name onder de zegen die de Heere op hun prediking gaf, is er een omkeer gekomen in de geest van het volk. En daarbij ging Zerubabel voorop. Als u even leest in het eerste vers, in het laatste vers van hoofdstuk 1... dan zien we dat de Heere de geest van Zerubabel, de zoon van Sealtiel, verwekte. En dat hij ook verwekte de geest van Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester. En de geest van het ganse overblijfsel van het volk. En zij kwamen en maakten het werk in het huis van de Heere der Heerscharen, hun God. Nu zoveel over de persoon van Zerubabel, over de tijd waarin hij leefde en over de profeet en de profetie van Haggai. En dan komen wij aan het woord waarmee de profetie van Haggai eindigt, het woord van onze tekst, waarin heel speciaal deze Zerubabel wordt aangesproken. En waarin tegen deze Zerubabel gezegd wordt door de Heere via zijn knecht dat hij Gods knecht is en dat de Heere hem zal stellen als een zegelring, want u heb ik verkoren. Hoe moeten we deze tekst lezen? Wat is de bedoeling van de woorden van Haggai in onze tekst? Ik denk dat we dan toch nog even iets meer van deze Zerubabel moeten weten. Nu niet zozeer van de taak die hij op zich genomen heeft, maar van zijn persoon. En dan vooral naar de binnenkant bezien. Wat was deze man geestelijk voor iemand? Als je over de persoon van Zerubabel nadenkt en alles wat de schrift daarover zegt probeert in een juist licht te zien, dan denk ik dat er alle reden voor is om hem, al heeft de Heere hem daar dan geen plaats gegeven, maar om hem wel te rekenen onder de geloofshelden. In Hebreeën 11, de galerij van de geloofshelden, zo wordt hij wel eens genoemd. In Hebreeën 11 worden heel wat namen genoemd van mensen die door het geloof een of ander verkregen hebben. Maar die lijst is niet compleet. De schrijver van de Hebreeënbrief die zegt ook, zou ik verhalen van, en dan noemt hij in het kort nog een aantal namen op. En als hij ook nog een aantal namen genoemd heeft, dan spreekt hij over anderen die hij niet met namen noemt. Nu, daar zou je deze Zerubabel ook onder kunnen rekenen. Het is inderdaad een man des geloofs geweest. Hij staat misschien wat op de achtergrond. De geschiedenissen, de Bijbelse geschiedenissen van de na-Babylonische, de na-exilische tijd, die zijn onder ons misschien ook niet zo bekend als andere geschiedenissen. Maar inderdaad, deze Zerubabel is een man des geloofs geweest. Toen koning Kores, die Perzische koning, aan de Joden vrijheid gaf om terug te keren naar Jeruzalem, heeft hij zich als een van de eersten onder hen geschaard. En hij heeft krachtens zijn positie ook niet geaarzeld de leiding op zich te nemen. Maar dat was een onderneming om met zoveel duizenden uit Babel te vertrekken. En wat zouden ze allemaal meenemen? Zoveel was het niet, berooid als ze waren. Maar Zerubabel heeft zonder aarzeling gekozen voor diegenen wier hart naar Jeruzalem trok. En hij kon het niet uithouden onder degene die verkozen om in Babel in Perzië te blijven. Zoals velen deden. Hij moest naar Jeruzalem. Dat lag in zijn hart. Er staat in het boek Ezra dat mensen waren die wier hart door de Heere bewogen werd. Zerubabels hart werd door de Heere aangeraakt en de keus werd in zijn hart geboren om bij dat volk te horen dat terugkeerde naar het land der vaderen. En al hadden ze een moeilijke weg voor de boeg. En al was het helemaal niet gemakkelijk en al konden ze ook verwachten dat het niet eenvoudig zou zijn in dat verwoeste en verwaarloosde land daar bij en om Jeruzalem. Toch heeft Zerubabel het met de Heere gewaagd. En als dan de tegenslagen komen en de profeet moet oproepen om toch te arbeiden in de kracht des Heeren, steunend op de belofte, ik ben met u, dan is het allereerst Zerubabel die toch weer moed en kracht ontvangt in het waarachtige geloof om de opdracht des Heeren uit te voeren en te steunen op Gods onfeilbare toezeggingen. Ja, dat doet ons deze man kennen als een man des geloofs. Als een man in wie door de Heere gewerkt is, niet alleen de onberouwelijke keus, maar die daar ook bij mag blijven, die daar ook in bevestigd staat en die van de Heere gedurig kracht krijgt om niet alleen op God te vertrouwen, maar daarin tegelijkertijd ook een voorbeeld voor anderen te zijn. En op dat punt zouden er al heel wat toepassingen te maken zijn, gemeente. Als we de lijn doortrekken van datgene wat de schrift ons over deze gelovige Zerubabel vertelt, dan kunnen wij aan onszelf de vraag stellen, hoe is dat bij ons? Deze man had, te midden van zoveel dingen die er tegenin schenen te spreken, toch genoeg aan Gods woord. En als door de dienst van Haggai de Heere tot hem zegt dat hij met hem zal zijn, dan komt Zerubabel niet met allerlei bezwaren en met allerlei tegenwerpingen, maar dan buigt hij daaronder en dan heeft hij daar genoeg aan. Dan steunt hij op God zijn toeverlaat. In God zal ik het woord prijzen. Dat is het kenmerk van deze Zerubabel. En dan durft hij de Heere ook volgen. Waar de Heere ook heen gaat. Of het nu door bezaaide of door onbezaaide wegen is. En al is het zelfs door woestijnen heen. Dan durft Zerubabel de Heere te volgen. Gemeente, is dat nou bij ons ook zo? Durven wij het met het woord van de Heere aan? Of als er tegenspoeden en tegenheden en woestijnperioden in ons leven komen, hebben wij dan eerder klachten en murmureringen bij de hand dan vertrouwen en geloofsbeoefening? Laten we eerlijk zijn, het is niet zo eenvoudig om juist in de tegenspoeden aan Gods woord genoeg te hebben. We willen zo graag wat meer. We willen zo graag eerst de uitkomst zien en dan pas het woord geloven, maar de volgorde die de Heere heeft ingesteld is net andersom. Wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen, zegt de apostel. Dat geheim, Zerubabel kende het, mocht het beoefenen en beleven. Maar is dat geheim ook het geheim van ons leven? Om zo aan de Heere genoeg te hebben. En om in welke weg hij ons ook leidt. En dat kan best een weg van tegenspoed en van afbraak en van moeite en van zorg en van duisternis en van aanvechting en van listen van Samaritanen en van boze krachten in ons leven zijn. Dat kan best een weg zijn waarin we veel moeten verliezen en waarin we veel moeten zien afgebroken worden in ons leven. Maar dan toch genoeg hebben aan de Heere die het gezegd heeft en die betrouwbaar is en die voor zijn woord instaat en die niet toelaat dat de rechtvaardige zal wankelen en die niet toestaan zal dat iemand zijn schapen uit zijn hand zal rukken. Ik zal met u zijn, had God tegen Zerubabel gezegd, en zegt de Heere het niet tot al de zijnen. Gemeente, nog een keer die vraag, kennen wij dat ook? dat zal de Heere volgen zonder vragen. Omdat we weten dat alles wat hij doet goed is. De natuurlijke mens verstaat dat natuurlijk niet. Maar ook in het leven van Gods kinderen zijn er menigmaal tijden dat ze het niet verstaan. In ieder geval niet beleven. En dan lijken we veel meer op die Israëlieten in de woestijntijd. Die de belofte hadden dat de Heere ze naar het land der belofte zou brengen. Maar die zeiden laten we maar naar Egypte terugkeren. En die van alles en nog wat op de Heere hadden aan te merken. Het moet maar tot schuld worden, vindt u niet? Al dat wantrouwen en al dat ongeloof en al dat murmureren en dat oneens zijn met de Heer. Het moet ons maar tot schuld worden, opdat we het in schuldbesef ook voor Gods aangezicht geleiden. Is de Heer dan niet meer en is de Heer dan niet beter waard? Verdient hij dat van zijn volk, van zijn kinderen? Dat ze over hem klagen en dat ze over de weg die hij met hen gaat klagen. En dat ze het met hem oneens zijn. Of is God zo betrouwbaar, zo waarachtig. Dat we hem inderdaad kunnen volgen. Door bezaaide en onbezaaide wegen. Maar goed, het gaat tenslotte ook weer niet alleen om deze Zerubabel. En hoe hij geestelijk gesteld was. Maar tot deze man, we moeten toch wat van hem zien, zoals God hem ons in zijn woord tekent. Tot deze man komt nu deze speciale belofte. Tot deze man die in tweeërlei functie wordt getekend door de profeet. In de eerste plaats, in vers 22, wordt hij ambtelijk aangeduid als de vorst van Juda. En in onze tekst, vers 24, wordt hij als persoon genoemd de zoon van Sealtiel. De zoon van Sealtiel, nou dat betekent natuurlijk dat zijn vader Sealtiel heette. Ja, maar meer dan dat. Dat wijst ook aan dat hij in die lijn staat van David naar beneden. En als je dan verder doorleest in die geslachtslinie, en die wordt ons getekend in de Bijbel, in Matthäus 1 en in Lucas 3, dan kom je van Sealtiel bij Zerubabel en van Zerubabel bij diens zoon, totdat die lijn eindigt bij de grote zoon van David. Van Zerubabel bij diens zoon, totdat die lijn eindigt bij de grote zoon van David. De grote zoon van Zerubabel, de Heere Jezus Christus. De koning, de vorst van Juda. En nou begint u het hoop ik te zien dat er messiaans licht, dat er adventslicht in onze tekst schijnt. Want deze Zerubabel die tussen David en Christus instaat, wordt nadrukkelijk genoemd mijn knecht. En ik weet niet of je er wel eens op gelet hebt, maar die naam mijn knecht wordt in de Bijbel nogal eens een keer voor David gebruikt. En die naam wordt ook nogal eens een keer voor de Heere Jezus gebruikt. David mijn knecht, we zongen in Psalm 78, we zongen ervan in Psalm 89, waar David Gods knecht genoemd wordt. En als u denkt aan Jesaja 42, Jesaja 53 en andere profetieën in Jesaja, dan weet u dat daar de Heere Jezus met de knecht des Heren bedoeld wordt. Daartussenin staat deze Zerubabel en hij krijgt deze Davidische, deze christologische benaming, mijn knecht. Heel bijzonder door de Heere tot zijn dienaar gemaakt. En deze knecht des Heren, deze nazaat van David en deze voorvader van de Heere Jezus, want zo ligt het, wordt door de Heere tot een zegelring gesteld. En wat is dan weer een zegelring? Afgedacht nog van het bijzondere kostbare van zo'n zegelring, de hoofdzaak. De hoofdgedachte bij een zegelring is dat
een zeer persoonlijk bezit is. Het dient eigenlijk niet eens in de eerste plaats tot sieraad. Maar het dient om de plannen van de eigenaar van die zegelring, de brieven die hij stuurt, te waarmerken, om daar het zegel op te zetten. En zo is Zerubabel, de zoon van Sealtiel, in de profetie van Habakkuk, van Haggai, de zegelring, of nog anders, het zegel op Gods heilsplan. En wilt u dat nog duidelijker zien? Ik moet een poosje vanmorgen tijd nemen om de schrift uit te leggen, maar dat is ook duidelijk een van mijn opdrachten. Toepassing, dat komt hoop ik wat later nog. Maar eerst de uitleg. Wilt u nog wat duidelijker zien wat dat betekent, dat Zerubabel weer de zegelring van de Heere wordt, het zegel op Gods heilsplan? Dan moet u eens even kijken in de profetie van Jeremia, hoofdstuk 22 en daarvan vers 24. Jeremia 22 vers 24, daar gaat het over een van de vorigen in het huis van David. Jechonia, de grootvader of de overgrootvader van Zerubabel. En daar zegt de Heere van deze Jechonia, die overgrootvader van Zerubabel, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, ofschoon Gonia, de zoon van Joachim, de koning van Juda, een zegelring waren aan mijn rechterhand, zo zal ik u toch vandaar wegrukken. En dat was de ondergang van Davids huis. Het zegel gaat eraf. Gods plannen lijken te gaan mislukken. En daar heeft de 89ste psalm van gesproken. Want daar wordt eerst gesproken over dat de Heere gezegd heeft dat hij een hulp besteld heeft bij een held. Maar ach, gij schijnt niet van het verbond met uw knecht te weten. Zo lees je dan verderop in deze psalm. Zijn kroon ontheiligd ligt ter aarde neergesmeten. Straks gaat Jechonia in ballingschap. En dan komt er nog een nazaad van David, Zedekia, en die eindigt ook in ballingschap. Nadat hij dat vreselijke heeft moeten meemaken, dat zijn zonen voor zijn ogen geslacht werden. En dat was tegelijkertijd het laatste wat hij op aarde gezien heeft, want daarna werden zijn ogen uitgestoken. Zo eindigt het met Davids huis. En zo wordt de troon van David omvergestoten. En zo wordt de stam, de boom van Davids huis, afgehouwen. En zo wordt de hut van David een vervallen hut. Zo spreken de profetieën er immers van. En dan lijkt het voorbij. En dan is ook die zegelring van Gods hand afgerukt en weggeworpen. En van al Gods heilsplannen lijkt niets meer in vervulling te zullen gaan. Is dat dan echt het einde? Zal zo dan alles eindigen in ondergang, in verderf en in de dood? Nee, zegt de Heere. En hij stuurt zijn oude knecht Haggai naar het volk van Juda. En met name naar de man Zerubabel, een achterkleinzoon van Jechonia. En hij zegt precies het omgekeerde als wat hij tot zijn overgrootvader gezegd heeft. Ik zal u tot een zegelring stellen. Ik zal mijn eigen plannen toch gaan uitvoeren. Mijn raad zal bestaan. En Zerubabel is daar het zegel op. Zerubabel is het garantiebewijs. Mijn raad zal bestaan. En ik zal van al mijn woorden geen ter aarde doen vallen. Wat uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. En is dat dan inderdaad in deze Zerubabel allemaal tot vervulling gekomen? Ach, als we nog even letten op de woorden die aan onze tekst voorafgaan, dan ziet u dat Haggai deze woorden tot Zerubabel spreekt in de context van de aankondiging van gerichten en van oordelen. Ik zal de hemelen en de aarde bewegen En ik zal de troon der koninkrijken omkeren en verdelgen. De vastigheid van de koninkrijken der heidenen. En ik zal de wagen omkeren die daarop rijden en de paarden en die daarop rijden zullen neerstorten. Een iegelijk in des anderen zwaard. Oordelen, alles wankelt, alles gaat neer. De koninkrijken, ze bestaan niet meer. De machten, ze worden verbroken. De legers, ze worden uitgedund en teniet gemaakt. Wagens en paarden en ruiters, er komt niets van terecht. De een steekt de ander dood. En zo is het één grote slachting. En als alles wijkt en alles wankelt en als in de wereld niets standvastig zal blijven, zal dan inderdaad alles omvallen? Nee, dan zal God doen wat hij gezegd heeft. Zoals de schrijver aan de Hebreeënbrief het ons ook verkondigt. U ziet, hoop ik, de verbanden in de schrift. Want dan worden die woorden uit Haggai geciteerd in Hebreeën 12. Wiens stem de aarde bewoog. Maar nu heeft hij verkondigd, zeggende, nog eenmaal zal ik bewegen, niet alleen de aarde, maar ook de hemel. En dit woord nog eenmaal wijst aan de verandering der bewegelijke dingen, als welke gemaakt waren, opdat blijven zouden de dingen die niet bewegelijk zijn. En dan dat machtige woord van de Hebreeënbrief. Daarom al zo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden. Dat onbewegelijke koninkrijk, dat komt juist door de omwenteling van alle dingen heen. Dat onbewegelijke koninkrijk van de grote zoon van David en Zerubabel, de Heer Jezus Christus, de beloofde Messias. Dat rijk dat geen einde zal hebben, dat komt terwijl alles ondersteboven gaat en terwijl alle machten gebroken worden. Dat rijk, dat zal de Heer doen komen. En daar geeft hij aan de ballingen in de dagen van Haggai en Zacharia in Zerubabel nog eens een duidelijke garantie voor. De vorst van Juda. En tot Maria wordt straks door de engel gezegd, God zal hem geven, dat kind dat uit haar geboren zal worden, de troon van zijn vader David. Wel nu, zo liggen de lijnen, gemeente. De Heere Jezus, en daar komt het op neer, vestigt zijn rijk op de puinhopen van deze wereld. De Heere Jezus en zijn rijk is net als in de droom van Nebukadnezar, die steen die zonder handen uit de bergen afgehouwen werd en die tegen dat beeld in de droom van de Babylonische koning aansloeg. Dat indrukwekkende beeld met het gouden hoofd enzovoort enzovoort. Maar dat hele beeld viel ondersteboven en die steen vermorzelde en vergruizelde. Heel dat beeld en al de macht in dat beeld uitgestald. En die steen werd tot een grote berg en die steen vervulde de gehele aarde. Als Christus zijn rijk bouwt, dan kan alles wat van beneden is niet stand houden. En dan moet alles wat van beneden uit opgebouwd is, ondersteboven en afgebroken worden. Dan moet die troon van die koninkrijken wankelen. Dan moeten die legers en die machten van beneden vernietigd worden. Dan en zo alleen zal Christus triomferen. Zijn rijk is een rijk niet van beneden. En zijn macht is een macht niet van beneden verkregen. Maar het is van boven. En zo heeft God ook in de dagen van Haggai het volk van die teruggekeerde ballingen het Advents-evangelie doen horen. Met die twee klank. Afbraak en opbouw. Vernietiging en verheerlijking. En dat is het, gemeente, en ik ben nu aan de toepassing toe. Dat is het wat de Heere ons ook wil laten weten. Zerubabel, het zegel op Gods plan, op Gods heilsplan. De Heere zal doen wat hij beloofd heeft. Het komt niet van beneden. We moeten het ook niet van beneden verwachten. Het komt bij God vandaan. De Heere staat er evenwel voor in dat het geschieden zal. Maar zal dat rijk gevestigd worden, dan moet er heel veel eerst worden afgebroken. Nu, dat is in de wereld zo. Want gaat u maar na, als de Heer Jezus heerlijk zal worden, dan zal het altijd eerst weer gaan in de weg van de afbraak van datgene wat van beneden ligt. Maar er ligt wel een troost in. Een ontzaglijke troost. Voor wie? Voor het volk dat God vreest. Voor diegenen die hun hoop op de Here hebben leren stellen. Zien we het niet gebeuren dat de koninkrijken der heidenen worden verdelgd? Dat de troon van de koninkrijken wordt omgekeerd? Zien we de revolutie in deze wereld niet? Met geweld, hier en daar, maar soms ook als een stille omwenteling. Dat maken wij met name mee. Stille omwenteling, waarbij de dingen worden omgekeerd. Ik weet niet wat de Heere met ons land en met ons volk voornemens is te gaan doen. En we kunnen daar ook niet over speculeren, dat past ons ook niet. En voorspellingen daarover doen. Maar je zou toch zeggen dat hoe langer hoe meer de krachten en de machten van ongeloof en van vijandschap tegen God veld winnen. En dat die taal die van die kant gehoord wordt, hoe langer hoe luider klinkt. Terwijl de tegenstem die gehoorzaamheid aan het woord van God vordert, al zwakker en al ingetogener wordt. En je zou als gevolg daarvan ook de conclusie kunnen trekken. Ik zeg het voorzichtig, is God bezig ons volk ook om te keren? We hebben gebeden en er is op vele plaatsen gebeden dat de Heere nog zou willen verhinderen dat die wet zou worden aangenomen door onze senatoren. Maar hij is wel aangenomen in de afgelopen week. Met een krappe meerderheid, maar hij is aangenomen en dat geldt in een democratie dan als regel, nietwaar? En nu kunnen we ook niet voorspellen hoe dat gaat. Ik las gisteravond nog een artikel uit Amerika van iemand die verwachtte dat met 5 jaren, en dat is dan vanuit de Amerikaanse situatie gerekend, met 5 jaren we godsdienstige vervolging kunnen verwachten. Het gaat langzaam, kun je niet eens meer zeggen, maar het gaat stil, het is een stille omwenteling. De dingen die waarde hadden, hebben geen waarde meer. En de dingen die geen waarde horen te hebben, ze krijgen hoe langer hoe meer waarde en belang. De dingen worden omgekeerd. Gods ordinantiën wankelen en wijken. Gods rechten hebben geen gezag meer. Het lijkt wel alsof God alles gaat afbreken. En alsof er voor zijn kerk geen toekomst meer is. Het heeft zoiets als de dagen van Jegonia. De dagen toen de zegelring weggeworpen werd. En toen het allemaal niets meer leek te betekenen. En toen de Heere zich leek terug te trekken. En toen de troon ontheiligd ter aarde neergestoten lag. En toen de Heere niet meer van het verbond met zijn knecht leek te weten. Zo lijkt het. Dat de Heere het geroep van zijn volk ook niet meer horen wil. En dat de Heere het zuchten van de ellendigen niet meer gadeslaat. Zo lijkt het soms. En dan, moeten we dan moedeloos worden? Moeten we dan in armoede de moed opgeven en zeggen, nee, dan wachten we maar op de ondergang, dan zal het ook niet lang meer duren. Juist in zo'n tijd. Juist als dan inderdaad de koninkrijken gaan wankelen. Juist dan, zegt de Heere door middel van zijn knecht Haggai, tot Zerubabel dat hij de ring weer aan zijn vinger gaat schuiven. En dat hij het zegel er weer op gaat zetten. Op zijn plannen, op zijn heilsplannen. En dat is heerlijk vervuld in de Heer Jezus Christus. Want ook al lijkt het alsof hij niet op de troon zit. Ook al lijkt het erop alsof de wereld alle macht heeft en Satan triomfen behaalt. En ook al lijkt het erop alsof de macht van het koninkrijk van de Heer Jezus al verder teruggedrongen en uit de wereld weggedrongen lijkt te worden. Het lijkt alleen maar zo, maar de ring is aan Gods hand. En het zegel staat op zijn heilsplan. En Christus Jezus heeft gezegd, de knecht des Heren, uit het goddelijk gezag sprekend, alle dingen zijn mij overgegeven van mijn Vader. Alle macht in hemel en op aarde is mij gegeven. Maar zal hij dat echt kunnen realiseren, dan moet al het goddeloze omgeworpen worden. En dan moet alles wat van het rijk van de boze is ondersteboven gegaan. En dan laat de Heren het soms eerst nog wel eens opkomen. De goddelozen zullen bloeien als het kruid. En alsof er geen banden tot de dood toe zijn. Om dan in één ogenblik afgesneden te worden. Zo laat God het menigmaal gebeuren. Dat de zonde reed moet worden. En de goddeloosheid tot hoogtepunt moeten komen. Die vuil is, hij wordt nog vuiler. En die onrechtvaardig is, hij wordt nog meer onrechtvaardig. Opdat dan zal blijken de grote majesteit en heerlijkheid van hem. Die als de meerdere David op de troon van zijn vader David zit. Hij zal groot zijn. En opdat dan zal blijken de vernietiging van al zijn vijanden, hoe groot zijn macht tenslotte wel is. En al heeft de wereld dan met hem geen rekening gehouden, en al zijn er velen die hem bespot en miskend en gehoond hebben, dan zal toch blijken dat hij koning is tot in alle eeuwigheid. Hoe de dingen gaan zullen, ik weet het niet. Dat hoeven we ook niet te weten, maar één ding staat vast. De zegelring is weer aan ons hand. De Zerubabel, de Heere Jezus Christus, de grote zoon van David, is het zegel op Gods eeuwig voornemen. Het is ook in het woord van onze tekst terug te vinden. Want u heb ik verkoren, zegt de Heere immers. En dat betekent, er is geen verdienste van de kant van de mens, maar het gaat terug op het goddelijk welbehagen. En dat is, mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. En voor wie is dat? Ik zei, dat is een troost voor het volk des Heren. Maar wie zijn dat dan? En hoe gaat dat dan met het volk des Heren? Langs diezelfde lijn. Want Christus vestigt niet alleen zijn koninkrijk in deze wereld, maar hij begint toch dat rijk te vestigen in zondaarsharten. En hoe doet hij dat? Door ook dat koninkrijk wat wij hebben opgebouwd eerst is te schudden. En zo te schudden dat het neervalt. En alles wat wij meenden te zijn. En alles wat wij meenden te hebben. En alles wat wij dachten dat we bereikt hadden en zouden doen. Dat moet wankelen. Dat gaat eraan. Ja, in ons persoonlijk leven, en dat weet u toch, als u de Heere in genade hebt mogen leren kennen, dat weet u toch, dat er afbraak is. Dat God door zijn Heilige Geest daar ook voor zorgt. Dat is toch een van de dingen die ons in de schrift als het werk van de Heilige Geest getekend wordt. De afbraak, de omwenteling, de omkering. Hij is toch de geest der uitbranding. Hij is toch de geest die komt overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dat kan toch ook niet anders. Want wat zit er in ons hart? Een vijandschap en een verzet. En wat weten we het beter dan de Heere? En wat zijn we goden in onze eigen ogen? En wat schrijven we dat ik toch graag met een hoofdletter, met twee hoofdletters? En wat zitten wij toch zelf graag op de troon? En wat willen we toch dat de Heere het doet zoals wij het hebben uitgedacht? En dat hij zich aan ons onderwerpt. Maar het gaat niet. Dat koninkrijk van ons, wat het dan ook voor een rijk is, het staat op een verkeerd fundament. Het staat op het fundament van ons eigen boze bestaan. En niet alleen dat rijk, maar ook dat fundament moet zelfs wankelen en wijken. Daarom, de Heere heeft heel wat werk aan de zijnen, en ook in die zin dat ze moeten worden afgebroken. Een boze bestaan. Ook hun eigen gerechtigheid. Hun steunen zelfs na ontvangen genade op wat ze meenden te bezitten. op wat ze hadden gedaan, op hun goede werken en op hun eigen inspanningen. Ach, het arglistige hart is erg geraffineerd, ook in het uitdenken van gronden en van dingen die we bezitten, waarmee we voor God denken te kunnen bestaan, terwijl het niet uit God is en terwijl het door de Heere ook nooit als grond voor onze zaligheid bedoeld is. Anders gezegd, een mens moet leren capituleren. Een mens moet het uit handen leren geven. Hij moet zijn verzet ook leren staken. En wanneer doe je dat? Als je overwonnen wordt. En als je genade nodig gaat krijgen. Genade. Onverdiende gunst. En wanneer is dat? Dat de mens om genade gaat vragen. Ja, als je dan toch in beginsel uitgewerkt raakt. En als je ontdekken gaat die verdorvenheid en die ellendigheid van je bestaan en dat er nou niets goeds uit voort kan komen. En als je erbij gaat ontdekken dat je gerechtigheden, waar je zoveel van maakt, in Gods ogen toch weer niet meer zijn dan een wegwerpelijk kleed. En dat je met niets van jezelf voor God kunt bestaan. En dat je met alles wat je hebt verworven en wat je hebt tot stand gebracht, niet meer bent dan een arme, ellendige zondaar met schuld en ongerechtigheid. Gemeente, wij moeten het verliezen gaan. Zoals Jacob in de nacht in Peniel het voor God moest verliezen, toen de engel kwam om met hem te worstelen. En toen hij zijn naam moest zeggen, Jacob. En als een mens het verliezen gaat, en als de grond onder zijn voeten wegvalt, en als het fundament ondergraven wordt, en als alles wat waarde en kracht leek te hebben in zijn leven wijkt en wankelt, en als je in je eigen zwaard valt, om nog even terug te kijken naar die profetie van Haggai, dan krijgt het waarde, want in die context zegt God het immers, dat de Heere de ring weer aan zijn hand heeft. En dat de Heere Jezus Christus het garantiebewijs is dat het plan van Gods genade en van zijn heil voor zondaren voortgang zal hebben. Het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. En daar waar wij niets anders dan een puinhoop overhouden, daar gaat de Heere Jezus zijn rijk vestigen. Daar gaat Hij zijn troon plaatsen. Daar gaat Hij zijn genadeheerschappij afkondigen. Daar gaat Hij laten weten dat er vrede is voor allen die voor Hem buigen. Dat er genade is voor allen die het voor Hem verliezen. Die het gewonnen gaan geven. Gemeente, hoe liggen die dingen in uw leven? Weet u van die afbraak? Weet u ervan dat de Heer op deze manier zoveel moet opruimen en wegruimen om plaats te maken voor zijn Zoon en voor de gerechtigheid van Christus en voor de verdiensten van de Heer Jezus Christus? Weet u daarvan die pijnlijke weg, zeker die pijnlijke weg, dat de Heer inderdaad ons omstoot, dat de Heer ons de kroon afneemt. En dat hij die kroon omgekeerd zet, zoals je in Ezechiëls profetie leest. Weten we ervan dat we het voor de Heere verliezen? Of strijdt u nog tegen de Heere? En probeert u zichzelf nog overeind te houden? En bent u nog wat in eigen oog? En hebt u nog wat om op terug te vallen? En hebt u nog wat als u de spaarpot omkeert en komt er dan nog wat uit? Van dingen die meegemaakt zijn en dingen die ja, misschien inderdaad nog wel bij God vandaan kwamen en door Gods geest gewerkt werden. Maar die voor u zoveel waarde gekregen hebben dat er voor de Heere Jezus geen eens plaats is. En dat er geen besef is van de noodzaak van het in Hem geborgen zijn. Want we zijn rijk en verrijkt geworden met een aantal genadegaven en een aantal geschenken van de Heere. Maar die het wezen niet zijn. En die Christus niet kunnen vervangen. En die het bloed van Christus niet kunnen vervangen. Ach, dan moet de Heer ons dat ook nog afnemen. Dan moeten we dat ook nog gaan inleveren. En dan moeten wij datgene waar wij dan zo groot en zo trots en zo sterk en zo gebouwd mee zijn, ook nog een keer teruggeven aan de Heer en zeggen: Heer, daar kan ik ook niet mee sterven. Daar kan ik ook niet mee voor uw rechterstoel verschijnen. Waar dan wel mee? Met die meerdere Zerubabel. Met dat garantiebewijs op de belofte Gods. Op het heilsplan van de Heer. Met de Heer Jezus Christus. Daar kan een mens mee leven. Daar kan een mens mee sterven. In hem, in de algenoegzame offerande van de heiland. En in zijn troon en in zijn kroon die hij vestigt in het leven van zondaren. Daar ligt het behoud. Daar ligt het leven van een bestreden en aangevochten ziel. En laten we het met de Heere eens worden. Als hij schudt. Als wat overeind staat gaat wankelen. En als wij het niet meer allemaal vast kunnen houden. Als hij ons vast laat lopen. Want gemeente gegarandeerd, als de Heer ons vast laat lopen. Zodat we in onze ongerechtigheid en in onze eigen gerechtigheid geen weg meer zien. En geen kant meer uit kunnen. Dan is het heil nabij. Als de Heer gezegd heeft dat alles ondersteboven gaat. Zegt hij tegen Zerubabel: ik zal u tot een zegelring stellen. En dan gaat de Heer weer goedmaken wat bij Jechonia afgebroken leek te zijn. Ziet u hoe Gods werk is en hoe de Heer zijn rijk bouwt. Ook in het leven van een zondig mensenkind. Heb u zelf er dan voor over. Als de Heer gaat schudden. En als u misschien al meer de ervaring hebt dat het niet vooruit maar achteruit gaat. Dat je niet meer erbij krijgt, maar dat je verliezen gaat. Wij zoeken zo graag naar bemoedigingen, nietwaar? En we willen zo graag een prediking horen waar je wel eens vertroosting in krijgt. En ik gun het u ook best. Maar het is de vraag of de Heere dat op het ogenblik in uw leven van plan is. Het is niet altijd gezegd dat we bemoedigingen moeten hebben. Het is niet altijd gezegd dat we gebouwd moeten worden. De Heere kan het in het leven van zijn volk ook bij tijden zo doen dat hij zegt: wat ik gebouwd heb, breek ik af. En wat ik geplant heb, ruk ik uit. Want je zou er afgoderij mee gaan plegen. En er is de bedoeling niet geweest. De Heere moet plaats maken voor zichzelf. Voor zijn lieve zoon. Voor de zaligmaker. Hij zal groot zijn. Wordt voor die toekomende Heere Jezus gezegd. En hij heeft ook alleen het recht om groot te zijn. En om op de troon in uw ziel te zitten. Wordt het dan maar met de Heere eens als de Heere misschien aan het afbreken is. U begrijpt zijn weg soms niet. U ziet soms niet waar dat eindigt. U klaagt: Heere, wat komt er zo meteen nog van me terecht? Moet ik nou alles kwijtraken? Moet ik nou alles inleveren? Ja, zegt de Heere. Want er is maar één naam onder de hemel gegeven, waardoor we moeten zalig worden. En dat is de naam van de zaligmaker van zondaren, de Heere Jezus Christus. Zo werkt de Heere toch naar dat doel toe. Laat dat door de genade Gods meer en meer gestalte mogen krijgen. Ook in uw leven, kind des Heren. En dan nog een woord tot hen die nog nooit geleerd hebben om voor deze koning te buigen. Waar moet dat nou heen? Dan hoort u bij die koninkrijken der heidenen. Nou, dat staat er in vers 23 wat u te wachten hebt. De troon der koninkrijken wordt omgekeerd. Verdelgd wordt de vastigheid van het koninkrijk der heidenen. De wagens en die daarop rijden omgekeerd. De paarden die daarop rijden neergestort. Een iegelijk in het zwaard van de ander. Zo zal het gaan. Zo zal het gaan met een ieder die Sions vorst niet erkent voor zijn heren. Zo zal het gaan met alle die overeind bleven. En die ook onder de aanradingen en aansporingen en waarschuwingen en oproepen van het woord van God zich hebben verhard en verzet. Zo zal het gaan. Er is straks geen verwachting voor mensen die buiten de Heere hebben geleefd en die buiten de Heere zijn gestorven. Laat u toch nog waarschuwen. Laat u toch ook nog nodigen. Nu is het nog de dag der zaligheid. En nu wordt het evangelie nog vrij verkondigd. Dat kan misschien over een aantal jaren ook niet meer. En dan zullen we andere mogelijkheden moeten zoeken, als die ons nog gelaten worden om het evangelie te verkondigen. Moeten we zo lang wachten dat we het niet meer hebben en dat we er dan naar gaan hunkeren en naar gaan verlangen om dan onszelf te beschuldigen. Hadden we toen de tijd maar uitgekocht en hadden we toen de gelegenheden maar ten nutte gemaakt en hadden we toen maar op de roepstem gelet? Of moet het misschien zo ver gaan dat wij na dit leven, als de Heere tegen ons gezegd heeft, ga weg van mij, onszelf tot in alle eeuwigheid zullen beschuldigen en aanklagen vanwege die gruwelijke dwaasheid die we begingen toen we de roepstemmen Gods niet achten en toen we de nodiging om tot de Heere en zijn heil te komen niet hebben opgevolgd. Ik weet niet wat dat is, gemeente. Elk mens die wel eens met zichzelf in aanraking geweest is, die weet ook wel eens wat wroeging en wat spijt en wat schuldbesef is. Maar zo diep, zo ontzettend diep als dat het gaan zal, als een mens in zelfverwijt de eeuwigheid moet doorbrengen en tot zijn ziel moet zeggen, had ik maar geluisterd toen de Heere welmenend me nodigde en me riep. Ik weet niet wat dat is, als zo diep en dat zo lang de ziel zichzelf verwijten moet maken en het nooit meer goed kan maken en het nooit meer kan herstellen. Oh, ik zou u daarvoor willen bewaren. Ik zou u uit de greep van de boze willen losgemaakt zien. Ik zou u uit de verblinding van uw eigen ongeloof en van uw eigen onverschilligheid of wat dan ook losgemaakt willen zien. Met ogen die open gingen, met ogen en met oren die hoorden en met een hart dat opmerkte wat de Heere nog in zijn lieflijke nodiging zegt. Wend u toch tot mij en wordt behouden. Wacht het niet af totdat alles omgekeerd wordt. Maar val nu nog die vorst van Sion te voet en buig nog voor hem, om door hem zalig gemaakt te worden. Want dat is de enige plek waar we waarlijk gelukkig en gezegend zullen kunnen worden, als we voor hem zullen buigen. En als wij in hem het heil van Gods genade mogen aanschouwen. En als we behoren mogen bij dat volk waarvan de psalm zingt. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Die Sions vorst erkennen voor hun Heer. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. Amen. Psalm 2. Het zevende vers. Samen danken. Heere, we willen uw naam met dankzegging erkennen voor het feit dat u ons ook in deze morgen nog weer het evangelie hebt doen horen. Mag het door uw geest ook uitgewerkt worden in ons leven, dat wij de zoon van David, de zoon van Zerubabel, persoonlijk ook mogen leren nodig krijgen, Heere. Want een wonder van genade dat gij waar uw werk leek afgebroken te zijn, waar De kroon van David ontheiligd ter aarde lag neergesmeten. En waar gij van het verbond van uw knecht met uw knecht niet meer leek te weten, dat ge toch de heilsbelofte herhaald hebt en dat ge toch het werk weer hervat hebt en dat ge toch uw raad wilt volbrengen. En dat zult ge ook doen, Heere, tot in alle eeuwigheid. Uw plannen falen niet. En dat rijk van de Messias komt in alle heerlijkheid. O God, wij bidden van u, mogen we erbij horen. Mogen wij ook degene zijn die dat onbewegelijk koninkrijk ontvangen. We hebben gehoord dat daar heel wat aan verwant is mee gepaard gaat. Dat dat ook de omkering van ons eigen rijk betekent. En daar willen we niet aan, Heren. Daar moeten we wel voor ingewonnen worden, voor het eerst en bij vernieuwing. Maar Heren, win ons daar maar voor in. En laat ons maar zien dat wat er uit de mens voortkomt, of dat de goddeloze of de vrome mens is, voor u niet bestaan kan. Dat alle ongerechtigheid, zowel als eigen gerechtigheid, ondersteboven moet. En laat ons maar zien dat er maar één waarde heeft. En dat er maar één naam onder de hemel gegeven is. En dat er maar één offer volkomen is. En dat er maar één bloed reinigt van alle zonden. En dat er maar één troon vast kan staan. En dat er maar één kroon kan blinken op het hoofd van Davids grote zoon. Schenk ons genade om Sions vorst te erkennen als onze Heere en vast op hem te betrouwen. Schenk dat bij aanvang en bij voortgang. En verheerlijk uw werk, o God, in het midden der gemeente, om Jezus wil. Amen. We zingen uit de lofzang van Zacharias, het eerste vers. Lof zij de God van Israël. gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.